Zullen we gaan lezen uit de Filippenzenbrief, want daar zijn we mee bezig. Voorlaatste avond, hè, vanavond, tenminste van dit seizoen. En dat betekent dat we vanavond het grootste deel van hoofdstuk 3 met elkaar gaan lezen en daar ook over nadenken. En dan volgende keer de rest van de Filippenzenbrief. Vanavond gaat het in ieder geval om het derde hoofdstuk. En dan daarvan vers 1 tot en met 16. Ja, dat viel mij dan ook wel weer op. Dat zal u ook opvallen. Dan hebben we het wel weer over dingen die best wel bekend zijn. Waar we het ook wel vaker over hebben gehad. De opstanding en het verlangen van Paulus naar de uitopstanding. Maar ja, daar ontkom je ook niet helemaal aan. Omdat ja, het ene seizoen dan doe je zo'n brief. Dus dan word je als het ware door het seizoen heen geleid door wat er in zo'n brief staat. En het andere seizoen dan heb je een onderwerp. Nou ja, we hebben het ook wel over de opstandingen gehad. Wat zegt de schrift over de opstandingen? Ja, dan kom je hier ook wel weer bij terecht. Dus dat kruist elkaar een beetje. Dus ik wil er maar mee zeggen dat sommige dingen die we vanavond ook lezen, dat die ons best wel bekend voor kunnen komen. Hè? Maar dat geeft niet. Want ze zeggen ook wel dat herhaling de beste leermeester is. En aan de andere kant, het is ook mooi om, ja, met bekende dingen, om je daar ook weer in te verheugen. He, je hebt die geschiedenis van Paulus, dat hij in Athene is, op de Areopagus. En daar liepen allemaal van die wijsgeren rond. En sommigen die hadden niets anders te doen dan de hele dag zoeken naar iets nieuws. Moest steeds weer iets nieuws, weet je wel. En ja, als je dan denkt aan zo'n oud Johannes de Heerlied van breng mij dallauw de tijding. Zo is het natuurlijk ook. Je mag je ook verheugen in dingen, ja, die je weet, die zeker zijn voor je en waar je je ook ja, in kunt herkennen. We lezen vers 1 tot en met vers 16 van Filippenzen 3. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Want daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben, en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. tot zover deze woorden van Paulus. Ja, Paulus begint hier met te spreken over blijdschap en verblijden en dergelijke. En het gedeelte dat we dan gelezen hebben, dat eindigt dan over die gezindheid. Hè? Het anders gezind zijn, of vers 15, het deze gezindheid hebben. En het eind van vers 16, laten wij eensgezind zijn. Het thema van de Bijbelstudies, dat is de gezindheid van Christus. En als Paulus het heeft over eensgezindheid, heeft hij het natuurlijk over eensgezindheid samen met Christus. Het gaat om de gezindheid van Christus. En daarin mogen we eensgezind zijn. Nou, die gezindheid van Christus, daar hebben we al bij stilgestaan natuurlijk, toen we hoofdstuk 2 gelezen hebben. Die gezindheid van Christus, die blijkt vooral in het feit dat Christus zich vernederde vanuit de hemel naar de aarde toe. Gestalte Gods, gestalte van een dienstknecht. En dat hij toen hij eenmaal op aarde was, ja, in gehoorzaamheid de weg gegaan is tot het einde aan toe. Paulus die beschrijft dat zo, tot de dood, ja, tot de kruisdood. En dat is die gezindheid van Christus. En Christus is die weg gegaan, inderdaad in gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid, dat weten we ook wel, ja, dat heeft ook weer alles te maken met geloof. Dus als je tot het geloof komt, dan luister je niet alleen naar dat wat er in de schrift staat, maar dan gehoorzaam je er ook aan. En dat zijn natuurlijk dingen die zijn heel nauw aan elkaar verbonden. Geloof en inderdaad gehoorzaamheid. Nou, het is u wel opgevallen als u meegelezen hebt, maar er staat in vers 9 dat Paulus zegt, dat is zijn wens, dat hij in Christus gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof, en ik heb gelezen, van Christus is. En dat is de rechtvaardigheid uit God, door middel van, eigenlijk staat daar op grond van, het geloof. En dat is dat geloof van Christus. Dus Paulus heeft het hier over rechtvaardigheid die hem toegerekend is. En dat is gebeurd door het geloof van Christus. En dan grijpt hij toch weer terug op het leven van de Heer Jezus als mens op aarde. En hoe hij in geloof die hele weg, en dat is uiteindelijk een lijdensweg gebleken, hoe hij die hele weg gegaan is en daarin dus in geloof en dus in gehoorzaamheid aan de hemelse Vader, gedaan heeft wat er gedaan moest worden. En als je daarover nadenkt en hoe dat dan allemaal in zijn werk is gegaan, sommige gedeelten in de Bijbel die spreken daar ook over, dan is gehoorzaamheid in feite het kernwoord. Dat de Heere in gehoorzaamheid zich ook ontledigd heeft, dat hij mens geworden is en dat hij dat lichaam heeft aangenomen, een lichaam aan dat van de zonde gelijk. En zo uiteindelijk daar is terechtgekomen waar hij in Gods plan ook moest zijn. En dat is uiteindelijk dus aan het kruishout op Golgotha. Aan de andere kant is het ook zo, omdat de Heer Jezus in geloof en in gehoorzaamheid gewandeld heeft hij ook de opstanding, ik zou haar zeggen verdiend, maar dat is hem in ieder geval toegerekend. Want dat weten we ook wel uit het Oude Testament, dat als je in alles doet wat de Heer wil, en dat staat vooral in het kader van de wet, als je doet wat de Heer wil, dan zul je leven. Zo simpel is het eigenlijk. En de Heer Jezus, om maar heel kort door de bocht te zeggen, die heeft gedaan wat God wilde. En dus moest hij wel opstaan uit de dood. Een wonderlijke situatie. Hij moest wel opstaan uit de dood. En dan kun je nog afvragen van maar hoe is het dan mogelijk dat hij toch gestorven is? Want hij deed toch wat God allemaal wilde. Nou, hij is niet gestorven omdat hij ooit enige zonde gedaan heeft of begaan heeft. Maar hij is gestorven omdat hij tot zonde gemaakt is. En toen, moest God rechtvaardig zijn. En is Christus gestorven. Loon dat de zonde geeft is de dood immers. En is hij gestorven. Maar niet alleen in zijn dood, maar ook in zijn opstanding is God rechtvaardig omgegaan met Christus. en is hij opgestaan uit de dood. Want de rechtvaardiging ten leven is hem in de eerste plaats toegerekend. Nou, dat is eigenlijk wel prachtig waar het allemaal, hè, dat het daar allemaal om draait. Dat is in feite de kern van het evangelie. Dus de boodschap, ja, die je mag hebben. En nou, zo heeft de Heere gewandeld in geloof. En het gaat om het geloof van de Heer Jezus Christus. En ja, dat maakt het ook weer zo bijzonder dat als je dan in het Oude Testament leest, en dan denk ik even in het bijzonder aan de psalmen, hè, dan lees je daar psalmen van David en onder meer. En die psalmen die, ja, die zijn soms zo letterlijk van toepassing op de Heer Jezus Christus, hè, dat je in dat Oude Testament al een soort voorafschaduwing ziet van het leven van Christus en hoe... Dat wordt in de psalmen ook regelmatig wordt dat naar voren gebracht. Hoe de psalmisten geloven en vertrouwen in de Heer. Hè, als ik niet geloofd had, zegt David in psalm 27. Als ik niet geloofd had des Heeren goedheid te zullen zien. Hè, als ik niet geloofd had, ja, dan was ik verloren. Hè, maar hij heeft het geloofd. En is daarin ook weer een prachtige vooruitschaduwing van Christus. Want Christus die kon dat ook zeggen, bij wijze van spreken, als ik niet geloofde. Alleen, ja, bij hem was het niet de vraag of dat had gekund, want dat had niet gekund. Hij had niet kunnen kiezen voor het niet geloven. Hij kon niet anders dan geloven. Want hij, ja, was de Zoon van God en hij had geen zonde natuur, hij had de goddelijke natuur. En hij heeft zo in die hoedanigheid heeft hij de weg volbracht. Nou, ik zei al, het begint met blijdschap. En Paulus zegt dat zo. Verder, mijn broeders, vers 1, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Of veiligheid. Het is goed, ja, om te weten dat als je je verblijdt in de Heere, ja, dat je dan ook aan de veilige kant van het leven staat, als het ware. Dus de Heer... ja, die geef je die zekerheid. En dat is met name ook zekerheid van het behoud. Ja, en dan gaat Paulus schrijven. En we hebben dat ook in de eerste avonden hebben we dat ook wel al gelezen. In verband met de tegenstanders die Paulus heeft. En waarvan hij ook gewacht doet, hè, in de Filippense brief. Maar hij zegt dan in vers 2. En ja, dat zijn niet echt dat je zegt van complimenteuze uitdrukkingen, denk ik dan. Maar hij zegt, let op de honden. En ik heb niet het idee dat hij hier gewoon de normale viervoeters bedoelde. Van kijk uit voor die beesten of zo. Nee, dat zie je wel aan het vervolg. Hij zegt daarna, let op de slechte arbeiders. En dan, let op de versnijdenis. Dat woord versnijdenis, dat komt alleen maar hiervoor in de Bijbel. En dat, ja, dat duidt feitelijk op een mislukte besnijdenis. Nou, hè, hoe je het went of keert, maar dat moet een pijnlijke toestand zijn. Hè, let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. En dan zegt hij, want wij zijn de besnijdenis. Wij die, en dan staat er, in de geest van God dienen. Het staat in onze vertaling God in de geest dienen, maar die in de geest van God dienen. En in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. En wat bedoelt Paulus daar nou precies mee? Hè? Dat hij zegt van wij zijn de besnijdenis. Dus hij zet hier de versnijdenis, zet hij tegenover de besnijdenis. Hij heeft het hier ook niet over de besnijdenis waar hij het even later over heeft. Besneden ten achtste dagen, dat is zeg maar het letterlijke verhaal. Dat had hij als Jood, hè, en als Joods kind... Had hij dat ondergaan? Nee, hij zegt hier iets over het heden. Hij zegt, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God, wij die in de geest van God dienen. Nou, je zou eventjes iets verder moeten bladeren naar Colossenzen 2. Want daar schrijft Paulus ook over besnijdenis. En dan krijgen we ook een beetje meer zicht erop wat hij daar nou mee bedoelt. In vers 9, Colossenzen 2, daar schrijft hij, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En je ziet hem staat met een hoofdletter, dat is Christus. Daar eindigt het voorgaande vers ook mee, Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Dus dat schrijft hij gewoon aan de Colossense. En die woorden in vers 10, bent volmaakt geworden. Dat is een woord wat er oorspronkelijk staat, wat direct verband houdt met het woordje volheid in vers 9. In de MBG-vertaling dan staat er in vers 9, in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En dan staat er in vers 10, en u hebt de volheid verkregen in hem. En eigenlijk is dat een betere weergave van wat er oorspronkelijk staat. Dus het gaat om vol worden. En als het nou gaat om heel de volheid, hè, al de volheid van God. Als het daarom gaat, en er staat in vers 10, en u hebt de volheid verkregen, of u bent tot volheid gemaakt, dan staat het dus direct in verband met de Heer Jezus Christus, wie hij is. In hem woont die hele volheid en wij hebben die volheid gekregen. Ergens zegt Paulus hier met zoveel woorden dat wij als gelovigen, hè, want hij schrijft u aan, hè, heiligen en gelovigen in Christus, dat wij als gelovigen vol zijn geworden. En vandaar dat ze in de HSV hebben het weergegeven met dat je volmaakt bent geworden. Als je volmaakt bent, valt er niks meer te verbeteren namelijk. He? Alleen is dat net even een ander woord als vol geworden zijn. He? Als je de volheid bereikt hebt, valt er niets meer aan toe te voegen. He? Net zoals zo'n glas, weet je wel, dat je, wat je dan vult. Dan kun je dat glas dan kun je zo vol maken dat er zelfs nog water aan de bovenkant boven de rand uitsteekt, hè? Weet je wel, een beetje zo rond, hè? Ad en cohesie, geloof ik, hebben ermee te maken. De meniscus van het water noemen ze dat dan. Maar op het moment dat er één druppel bij komt, dan zit er minder in het glas als dat die bolling er nog op zat. Hè? Waar de volheid waar Paulus het over heeft, is de situatie voor die ene druppel. En die ene druppel komt er ook niet, zodat er weer wat uit zou lopen. Nee, dat is de volheid die je gekregen hebt. Die heb je gekregen, zegt Paulus, in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. En dan komt hij bij die besnijdenis, dan zegt hij, in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. He, dus hier gaat het niet om, zeg maar, de vleeselijke besnijdenis. Besnijdenis ten achtste dagen. He, toen ik acht was, ben ik besneden, zegt Paulus in Filippenzen. Nou, daar gaat het hier dus niet over. Want het is een besnijdenis die niet met mensenhanden plaatsvindt. Dus je bent besneden met een besnijdenis die niet met mensenhanden plaatsvindt. En dan staat er vervolgens, in het uittrekken van het lichaam, van de zonden van het vlees. En dan staat er, in de besnijdenis van Christus. He, dus we moeten ons hier niet vergissen. Paulus die gebruikt hier drie keer het woordje in. En twee keer is het vertaald met door. En dat is best wel een beetje flauw eigenlijk. Want als je zegt door het uittrekken van het lichaam, dan krijg je nog het idee van, ja, dat heb je moeten doen. Door dat te doen, heb je dat gekregen. Maar dat zegt Paulus niet. Paulus zegt, het is in het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees. En dan komt hij weer terecht op die besnijdenis, in de besnijdenis van Christus. He, dus die besnijdenis die niet met mensenhanden plaatsvindt, dat is uiteindelijk, in vers 11 dus, die besnijdenis van Christus. En gaat het dan bij Christus erom dat hij als jongetje van 8 dagen oud besneden werd? Nee, want het gaat hier om de besnijdenis die niet met mensenhanden plaatsvindt. En wat is dan dat hele gebeuren van die besnijdenis? Nou, dat is de kern van vers 11, hè? Namelijk dat is het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. En eigenlijk is daar die letterlijke zichtbare besnijdenis een beeld van. Een verwijzing naar. En dat uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, dat is iets, ja, dat heeft Christus zelf uiteindelijk gedaan. En het is ons overkomen, want wij zijn daarin meegelift als het ware. En daarom moet je dat ook lezen als in het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Dus dan zijn we in hem. En dan gaat Paulus verder in vers 12. Met hem begraven in de doop. Nou, en ook hier gaat het niet om een doop die met mensenhanden geschiet. En dat blijkt ook wel meteen uit het gevolg. Want dan staat er waarin u ook met hem bent opgewekt. Nou, er is niemand die kan beweren, hoewel er zijn wel mensen die dat beweren, maar goed, dat kun je volgens mij niet met droge ogen doen. Dat als het gaat om de letterlijke doop, dat je op het moment dat je dan uit het water opstaat, dat je dan ook meteen maar opgewekt bent met Christus. Want dat is toch echt niet zo? Nee, het gaat hier om de geestelijke dingen. Met hem begraven in de doop, waarin u ook mede opgewekt bent door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En ook hier komt het geloof uiteindelijk weer aan de orde. Ja, en uiteindelijk is dat het geloof van Christus. Het geloof van de werking, de uitwerking van God. Of de inwerking van God, moet ik zeggen. Dus het gaat om die geestelijke besnijdenis. En dat is wat Paulus ook bedoelt. Laten we maar teruggaan naar Filippenzen. Dat is wat Paulus ook bedoelt, hè, als hij zegt van, want wij zijn de besnijdenis. Dus wij, ja, zijn in een hele nieuwe toestand gekomen, zegt Paulus, doordat wij in het uittrekken van het lichaam van de zonde meegenomen zijn met Christus in die besnijdenis, in dat afleggen van het vlees. Wij zijn de besnijdenis, wij die in de geest van God dienen en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Nou, en dan krijg je die, ik vind dat altijd een mooi gedeelte, bekende woorden van Paulus in vers 4. Dan zegt hij, hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Dus het gaat hier om zijn woorden in verband met die slechte arbeiders die hij honden noemt, versnijdenis. Dat waren ook mensen die konden roemen op het vlees. En die wilden dat ook graag, moet je ons eens even zien. Wij zijn echt, ja, vooraanstaande Joden en wij zijn mensen die aan al die dingen deel hebben en zo. Nou, zegt Paulus, ik heb ook reden om op het vlees te vertrouwen. En als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, dan zegt hij, ik nog meer. En dan noemt hij het hele rijtje op, hè. Dan zegt hij, besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. Zo benoemt hij dat. En dat zijn de dingen die hij nu noemt, die we nu gelezen hebben, dat zijn vier dingen. Die omschrijft hij dus als vlees. Maar dat zijn vier dingen waar hij zelf eigenlijk helemaal geen invloed op heeft gehad. Hij heeft voor zichzelf niet van tevoren kunnen bepalen dat hij uit het geslacht van Israël en uit de stam van Benjamin zou voortkomen. Dat is nou een keer zo gelopen. En ook wat betreft die besnijdenis, ja, daar heeft hij verder ook geen invloed op gehad. Hij heeft er alleen pijn van gehad, denk ik, een tijdje. Lijkt me. Maar verder niet. Dus dat zijn dingen, ja, die heeft hij als het ware van nature meegekregen. En dan noemt hij ook nog een paar dingen. En daar zie je steeds het woordje wat betreft. De woorden wat betreft zie je dan terugkeren. Hij heeft ook nog een paar dingen. Die hebben te maken met, wel met zijn prestaties. Hè? En dat zijn aan het eind van vers 5. Wat de wet betreft, een farizeer. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. En wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. En ja, Paulus noemt dat allemaal vlees. En dat vlees hier, dat is niet zozeer ja, vlees in de zin van, zoals het ook in de Bijbel wel voorkomt, als zonde of zondigheid of verleiding. Hè, maar vlees is hier veel meer. Ja, dat wat er was op het moment dat Paulus de Heer heeft leren kennen. Hè, ja, hij kan dat ook niet ontkennen. Hè, hij kan niet ongedaan maken dat hij uit Benjamin geboren is en dat soort dingen. Dat was nou één keer zo. Hè, dus dat... Dat is er. En dat behoort allemaal ja, tot zijn kwaliteiten. Het vertrouwen op het vlees. Dus ik denk wel dat Paulus hier in de eerste plaats het heeft over ja, de zaken die hij bereikt had en die hij meegekregen had van huis uit. Wat de zaken die hij bereikt had, dat zijn drie dingen. En wat de zaken die hij van huis uit meegekregen had, hè, besneden ten achtste dagen en uit de stam Benjamin en dat soort dingen, dat zijn er vier. Dus hij noemt in totaal 7 punten op. En het zijn allemaal punten ja, die er waren toen de Heer hem op de weg naar Damascus greep. En ja, wat je ook, en natuurlijk, dat moeten we ook niet vergeten, dat ook na dat moment, dus na Handelingen 9, en nadat hij in de bediening gesteld werd, en als Paulus zijn eerste zendingsreis ook daadwerkelijk begon, dat je ook dan nog wel ontdekt hè, dat hij her en der ja, dingen doet die ook gewoon in de wet stonden. En dus dat gebeurt ook nog. Maar ik denk toch dat wat Paulus hier beschrijft, dat dat vooral te maken heeft met dat wat er was op het moment dat je de Heer leerde kennen. Dat hij de Heer leerde kennen. En dat kan bij ons natuurlijk net zo zijn. Hè? Wij hebben ook een bepaalde afkomst. Hè, je bent een Groninger of je bent een Drent, weet je wel. Ja, je kan niet allemaal een Drent zijn natuurlijk, toch? Nee. Zijn hier Drenten onder ons? Ja? Nou, goed zo. Ja, ik ben ook een Drent. Ik ben wel op een bedenkelijke plek geboren, maar Zuid-Laren. Ik durf bijna niet te zeggen Zuid-Laren. Buiten het hek. Maar het scheelde niet veel. Nee. Want je hebt daar zo'n groot, ja, dat noemden ze vroeger een gesticht, hè? Er zit nou wat anders volgens mij. Zit er nog? Oh. Nou ja, goed. Als je daar aan de zijkant van dat hele terrein naar achteren reed, heb je de Tienelsweg. Daar ben ik geboren. Op de camping, daarachter. Ja, op de camping. Ja, toen had mijn vader 2 jaar lang een camping. En uitgerekend in die tijd ben ik daar geboren. Dat is wat, hè? Dus vandaar dat ik zo gek ben op kamperen. Ja. Maar goed, weet je. Ik kan dat niet ongedaan maken. En wij kunnen het niet ongedaan maken dat je een Groninger bent of een... hoe noem je dat? Een westerling. Hè? Dat is nou één keer. En ook toen je tot geloof kwam, is dat niet ongedaan gemaakt. Dat had je. En er zijn meer dingen die tot zeg maar even, zoals het hier dan omschreven wordt, tot het vlees behoren. Die heb je gewoon. En dat hoef je ook niet ongedaan te maken. Dat kan ook helemaal niet. Dat is er. Alleen het punt is, en dat is natuurlijk een grote boodschap die Paulus hier wel onderstreept. Het punt is van ja, je moet er niet op vertrouwen. Zeg maar even voor het gemak, je moet niet vertrouwen op je eigen kunnen. Alsof dat je kan rechtvaardigen voor God. Want dat is niet zo. Er is om gerechtvaardigd te worden door God, is er maar één ding nodig geweest. En dat is het geloof van Christus. En als je dus daarop let, hè, op zijn geloof en op de Heer Jezus Christus, dan weet je dat het allemaal ja, van hem afhankelijk is. Dus hij begint dat stuk met te zeggen in vers 4, nou, hè, ik heb reden om op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Zo begint hij. En hij eindigt met vers 7, dat stukje tenminste, dat eindigt hij met het zevende vers, dat hij zegt, maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Zo. He, dus dat was winst voor hem. En ik heb het om Christus wil als schade beschouwd. Dus al zijn vleeselijke kunnen, en dat is dus nogmaals niet per definitie zondig of zo, maar gewoon, ja, dat wat je had op het moment dat je de Heer leerde kennen, he, dat is op zich helemaal niet erg, maar je moet er geen vertrouwen op stellen. Misschien heb je wel eens gedacht van, nou, dat is een pluspunt voor mij, hè, dat ik dit allemaal kan en doe en ben en dat soort dingen. Maar ja, dan zegt Paulus, ja, wat voor mij winst was, hè, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Het is trouwens wel grappig dat hij eerder in Filippenzen 1, dan zegt hij, in vers 21, dan zegt hij, want het leven is voor mij Christus. En dan zegt hij erachteraan, en het sterven is winst. Dus als je helemaal uiteindelijk over de grenzen van je leven en je menselijk bestaan heen kijkt, dan is het sterven winst. En waarom? Omdat dat heen gaan en met Christus is. Dat houdt daarmee verband. En voor de rest aardse dingen, ja, hij zegt van, ja, het was voor mij winst. Dus dat geeft hij ook gewoon eerlijk toe. Wat voor mij winst was. Dus hij heeft dat allemaal als winst beschouwd, als pluspunt. Wat voor mij winst was, nou, zegt hij dan, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Om Christus wil. En dan gaat hij nog even wat verder. Ja, vers 8, beslist, zegt hij dan, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here. We hebben met de apostel Paulus, hebben we met iemand van doen, die ja zo compleet en geheel veranderd is op de weg naar Damascus, dat ja, ik denk dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Ik denk dat we misschien voor onszelf wel, ja, van dat wat hier staat, wel een stukje herkenning hebben in ons leven. Maar ja, zo van de ene naar de andere kant, zoals dat bij Paulus, Saulus gegaan is, dan denk je van ja, dat is echt ongelooflijk. En dat is ook het hele getuigenis. Dat hij zegt van ja, wat hij hier dan samenvat met het gaat mij om de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Het is om Christus wil dat ik het als schade heb geacht. En voor de apostel was er nog maar één die voorop stond, en dat was Christus. En is daarmee alles wat hij kon op het moment dat hij de Here ontmoette op de weg naar Damascus, is dat allemaal waardeloos geworden? Nee, niet bepaald. Want je ziet juist dat de Heer heel veel van die dingen, zeg maar even van die natuurlijke kwaliteiten, dat de Heer die gewoon gebruikt heeft. En je kunt ook wel zeggen van de Heer had ook gewoon zo iemand nodig. Wij hadden hem niet uitgekozen. Ook als wij in de tijd van Handelingen hadden geleefd, hadden wij hem niet uitgekozen. En toen Saulus op de weg naar Damascus gegrepen was, dan moet hij naar Damascus natuurlijk, wordt hij naar Damascus gevoerd. En dan is hij daar in het huis van Juda, in de rechte straat. En dan moet Ananias er naartoe en dan zegt Ananias ook tegen de Heer van ja, we weten toch wat voor figuur dit is. Moet ik nou wel naar hem toe? Maar ja, dan zegt de Heer, ja, maar hij is voor mij een uitverkoren werktuig. Dus ga. Nou, en dan gaat hij. En dan blijkt het ook inderdaad zo te zijn. Dat Paulus uitverkoren werktuig is voor de Heer. Maar hier zie je iets, ja, van die gezindheid. En ik kan dat niet anders zeggen dan dat de gezindheid is van Christus. Christus die zich vernederde en gehoorzaam was tot de dood. Nou, feitelijk heeft Paulus exact diezelfde gezindheid. Hij heeft zich vernederd in die zin dat hij alles wat hij was als schade acht, als hij maar Christus kan winnen. En als de voortreffelijkheid van de kennis van Christus maar voorop staat, hè, dan is het allemaal goed. Dus vers 8 zegt, ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here, om wie ik dat alles als schade ervaren heb, en ik beschouw het als vuiligheid opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, de rechtvaardigheid uit God op grond van het geloof. En dat is waar het om draait. En als je dit dan zo leest, iemand vol van de gezindheid van Christus, dan denk je toch ook onwillekeurig een beetje van, ja, waar maken wij ons dan eigenlijk nog druk om? We zitten natuurlijk over allerlei dingen zich ons druk te maken. We zijn dat betreft als mensen best wel stel druk te maken. Zie je druk te maken om van alles. En je hebt overal mening over, weet je wel. Dat moet ook zo'n beetje, geloof ik. Hè? Dat wordt van ons gevraagd. Maar dan denk ik, als ik dan dit lees, dan denk ik van ja, jongens, waar maak ik me nou druk om? Hè? Er is uiteindelijk maar één ding belangrijk en dat is dat je Christus mag winnen. He, zoals Paulus dat in het begin al zegt van ja, het leven is voor mij Christus. Dus bezig zijn met leven, het leven als zodanig, dat is Christus. En sterven is winst. En hier heeft hij het daar ook over. Het gaat om die rechtvaardigheid he, die hem toegerekend is. En op basis van die rechtvaardigheid die door het geloof van Christus ja, hem toegerekend is, leeft hij in de gezindheid van Christus. En ik zei al, dat is de gezindheid van vernedering en gehoorzaamheid. Nou, en dat ga je nu bij Paulus ook zien, want dan zegt hij in vers 10, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, en doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Nou, dat is nou die gezindheid van Christus. Dus in Filippenzen 2, dan zegt hij nog tegen de, of schrijft hij aan de Filippenzen van ja, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Nou, dan zouden we misschien nog een beetje hebben kunnen denken van ja, Paulus, je maakt je er wel makkelijk vanaf, want je laat die Filippenzen maar zo leven, maar wat doe je zelf? Nou, in hoofdstuk 3 laat hij zien hoe hij daar zelf in staat. En dan blijkt he, dat hij in die gezindheid van gehoorzaamheid en vernedering inderdaad leefde. En dat zit hem vooral ja, in dat 10e vers. He, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Nou, dat betekent dus dat je leeft vanuit zijn, namelijk Christus, opstandingskracht. He, want dat is waar dat om draait. Opstandingskracht. En weet u, wij hebben dus opstandingskracht hebben wij in ons. En waarom hebben we die in ons? Nou, omdat wij al opgewekt zijn met Christus. We lazen het net in Colossenzen 2. Mede opgewekt met Christus. En dat betekent dat je opstandingskracht hebt. Nou, daar leven we uit. Gemeenschap met zijn lijden. Nou, daar komt met name de vernedering en gehoorzaamheid. Gemeenschap met zijn lijden en aan zijn dood gelijkvormig wordt. En dat begrip wat hier staat, dat gelijkvormig worden, dat woordje vorm daarin, dat is dus precies hetzelfde woord als wat Paulus in Filippenzen 2 gebruikte, toen hij daar schreef over, in vers 6, over de gestalte van God. Dus daar zou je ook mogen zeggen de vorm van God. En in vers 7 de gestalte van een slaaf, oftewel de vorm van een slaaf. Ik heb toen gezegd, dat is de vorm of de uiterlijkheid waarin de eigenschappen, innerlijke eigenschappen van een slaaf zichtbaar worden. In die vorm. Nou, en dat woord voor gestalte, zo is het dan vertaald, eigenlijk dus vorm, dat zit in dat woord gelijkvormig worden. Dus ja, de gelijkvormigheid. Even kijken hoor, waar zitten we? In vers 10 aan het eind. Hè, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Nou, die dood, dat is een vernederingsdood, een gehoorzaamheidsdood geweest van Christus. En hij zegt van dat ik daar maar aan gelijkvormig word. En dan komt hij om hoe dan ook te komen tot, en dan staat er eigenlijk, hè, de uitopstanding die uit de doden. De uitopstanding die uit de doden. Dat is waar het hier om draait. Nou, we weten al heel wat over de opstanding vanuit de Bijbel. En wij zijn, ja, als gelovigen zijn wij mensen van de opstanding. Zo is het nou een keer. Hè? Wij hebben onze hoop op Christus niet voor dit leven op hem gevestigd, maar met name, hè, voor dat wat na dood en opstanding komt. En we weten dat dat ook helemaal in orde is. En daarom kunnen we ook met alle vrijmoedigheid zeggen van ja, als ik naar Christus ga, dan is dat toch nog beter dan het leven nu wat ik met Christus mag leiden. He, dus dat is een geweldig vooruitzicht. Nou, Paulus schrijft natuurlijk ook in de Korinthebrief over de opstanding van Christus. Hij zegt van ja, allen zullen in Adam sterven, maar zullen in Christus levend gemaakt worden. En dan zegt hij, maar ieder ook in zijn eigen ordening, hè, rangorde, namelijk één of eersteling Christus, in die volgorde staat het er ook, eersteling Christus, dan die van Christus zijn in zijn aanwezigheid, en dan het einde. Als de Zoon alle dingen aan de Vader zal overdragen. Nou, dat is een soort driedeling in de opstanding. En dat is de opstanding waaruit Christus als eersteling dus opstond. He, dus het gaat daarom, de opstanding uit de natuurlijke dood. Zoals Christus stierf aan het kruishout op Golgotha en begraven werd. Uit dat graf stond hij weer op. En hij was eersteling. Nou, zo zal die opstanding uit dat graf, uit die dood, die zal voltooid worden in degenen die daarna zullen opstaan, die van Christus zijn. En uiteindelijk, aan het einde, hè, zullen ze allemaal opstaan. Want ja, allen die in de graven zijn, zullen luisteren naar de stem, hè, van de Zoon des Mensen. En als hij spreekt, dan worden ze wakker en ze staan op. Zo werkt dat. Maar als je 1 Korinthe 15 dan zo leest, ieder in zijn eigen rangorde, dan moet je ook tegelijk zeggen van ja, maar wacht eventjes, dit is toch nog wel even iets anders wat hier staat. Ja, Paulus heeft het hier over de uitopstanding. Ja, dus het woordje opstanding, daar staat eigenlijk uitopstanding. Dat is ook de enige keer in het hele Nieuwe Testament, en ook in het Oude trouwens, dat begrip voorkomt. Dus dat is een uniek woord, helemaal nieuw. Je zou haast zeggen, opnieuw of helemaal nieuw uitgevonden, een nieuwe uitvinding. In de koffer met alle woorden die gebruikt zijn voor het schrijven van de schrift. En dan kom je bij de boodschap van Paulus voor deze tijd en dan blijkt dat hij nieuwe begrippen gebruikt. Mede opgewekt zijn bijvoorbeeld is ook zo'n nieuw begrip. Zul je nooit eerder hebben kunnen lezen in de Bijbel. Tot dan toe. Nou, dat geldt ook voor het woord uitopstanding. Maar die uitopstanding, als je nog even denkt, hè, aan de opstanding volgorde in 1 Korinthe 15, dan zeg je van nou, eersteling Christus, dan die van Christus zijn in zijn aanwezigheid, in zijn toekomst, en dan het einde. Dan kun je zeggen dat die uitopstanding in feite een beschrijving is van de eersteling Christus. En daar zit onze opstanding ook aan verbonden. Dus als wij onszelf ergens in die rangorde nog zouden willen zetten, dan zou je met hele dikke haken, ronde haakjes, zou je achter de eersteling Christus kunnen zeggen, daar zitten wij. Zeg maar even punt 1b. Hè? Zoiets. Ja, daar zitten wij aan vast. Want weet je, dat is op zich ook wel apart, hè? Dat Paulus hier schrijft over die opstanding, die uitopstanding, hè? Dus de hele volgorde van de woorden die er staan, die luidt van om hoe dan ook te komen tot de uitopstanding, die uit de doden. Nou, en als je denkt aan een uitopstanding uit de doden, dan is Christus de enige geweest, in het licht van 1 Korinthe 15 tenminste, die dat ondergaan heeft. Hij is van tussen de doden uit opgestaan. Nou, en ik denk dat die uitopstanding, dat dat ook een opstanding is van tussen de doden uit. He, dus uitopstanding, de uitopstanding van de doden. Als we even naar Handelingen 26 gaan. Handelingen 26. Dan komen we in een toespraak van Paulus terecht. Handelingen 26, toespraak van Paulus aan tot Agrippa. Handelingen 26, vers 23. Nou, valt wel een beetje midden in de zin, maar ik lees toch alleen even dat vers. Dan daar zegt Paulus, Lucas heeft het opgeschreven. Hij zegt dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. He, dus daar staat in vers 23, Handelingen 26, vers 23, daar staat als eerste uit de opstanding van de doden. En als je dat nou op zijn Grieks zegt, hè, maar goed, u kent allemaal Grieks, dus daar doen we ook niet moeilijk meer over zo langzamerhand naartoe, toch? Nee. Hè? Nee, maar uit in het Grieks is ek. En opstanding, dat weet je wel, denk ik. Dat is Anastasis. Dat is op zich wel bekend, toch? Je hebt ook een naam, vrouwennaam, Anastasia. Hè? Die heb je. Dus die vrouwen die heten Opstanding. Een mooie naam. Hè? Anastasia. Nou, en hier staat ek, als twee woorden, ek, Anastasia. En dan staat erachter van de doden. Dus uit de opstanding van de doden. Als je nou kijkt in Filippenzen 3, als Paulus daar het woord uitopstanding gebruikt, dan heeft hij die woorden ek en Anastasia aan elkaar geplakt. En dan staat er exanastasis. Dus dan lees je dat zo in één keer door. Dus hier gaat het om die uitzonderlijke opstanding van Christus uit de doden, van tussen de doden uit. Zoals Christus de eerste is uit de opstanding van de doden. En zo schrijft Paulus in Filippenzen 3 over de uitopstanding, die van de doden. Alleen dan wordt dat uit de opstanding, zoals dat op Christus van toepassing gebracht wordt in Handelingen 26, zo wordt dat hier samengevoegd tot één opstanding. Ik zeg dat er altijd maar bij, ik weet het ook niet precies. Ik heb het ook nog niet meegemaakt namelijk, want als ik het had meegemaakt, dan kon ik het toch niet navertellen hier. Hè? Maar ik denk dat als je kijkt in de Filippenzenbrief en dat Paulus het daar heeft over hoe goed het is om met Christus te zijn en dat hij zelfs daarnaar verlangt. Hè? Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Hè? Dus het verlangen om te mogen sterven. Heen gaan is namelijk ontbonden te worden en met Christus te zijn, ja, dan zegt hij dat is verreweg het beste. En dan denk ik dat Paulus daarmee bedoelt dat je als gelovige een opstanding meemaakt van tussen de doden uit. Eigenlijk net als dat Christus van tussen de doden uit opgestaan is. Alleen staan wij wel op in een lichaam. En Paulus heeft het daar later, helemaal aan het einde van Filippenzen 3 heeft hij het daarover. Een lichaam dat gelijkvormig is aan het lichaam van de verheerlijking van Christus. He, dus Christus die stond op uit de dood Ja, dat is echt iets bijzonders. Ik weet niet of je dat wel realiseert. Maar Christus is de enige in de schrift, in de geschiedenis geweest, die opgestaan is met het lichaam waarin hij ook gestorven was. Wil je dat wel geloven? Dus dat was Christus, was de enige. En dat lichaam, daar zaten de wonden nog in. Dus dat was allemaal zichtbaar. Maar hij stond dus lichamelijk op uit de doden. En dan weten we ook dat hij daarna is hij verheerlijkt. En dat heeft waarschijnlijk iets te maken met dat moment dat Maria in de hof is. Weet je wel, en dan vraagt ze nog aan de Heer Jezus, maar dan weet ze niet dat de Heer Jezus is. Dan denkt ze dat het de tuinman is. En dan vraagt ze nog van, nou, waar heb je het lichaam neergelegd? En dan zegt de Heer Jezus, Maria. En dan herkent zij hem. En dan zegt de Heer tegen haar, je moet mij nog niet aanraken, want ik ben nog niet opgevaren naar de hemel. Naar mijn vader. En een week later zo ongeveer, dan krijg je dat Thomas er is. En dan zegt de Heer gewoon tegen Thomas, raak mij maar aan. Doe je vinger maar in de gaten, weet je wel. Maar dan is dat lichaam blijkbaar intussen al naar de vader geweest en terug. En is er al sprake van een lichaam van verheerlijking. Nou, dit lichaam van verheerlijking, dat heeft de Heer Jezus in ieder geval sinds het moment dat hij naar de hemel gevaren is. Nou, wij, als wij opstaan, wij staan dan, ik zou haar zeggen gelukkig, niet op met het lichaam waar we nu zo aan verknocht zijn, zeg maar. Hè? Wat we nu zo goed kennen. Want ja, daar kijk je toch elke ochtend een keertje naar, weet je wel. Daar ben jij. Hè? Nou, in dat lichaam staan we niet op. Nee, we staan op in een lichaam aan dat gelijk is, gelijkvormig is aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Maar wat er overeenstemt is dat zoals Christus als eenling opstond, zo zullen wij ook van tussen de doden uit opstaan. En wanneer gebeurt dat dan? Nou, ja, ik denk inderdaad op het moment dat je sterft. Wij zijn dan namelijk al opgewekt met Christus, dat zijn we nu al. Dus wij hoeven niet meer als we gestorven zijn te wachten op de stem van de Zoon des Mensen die ons wakker maakt. Want we zijn al opgewekt, we zijn al wakker gemaakt. En dus ja, het enige wat er nog gebeuren moet is opstanding. En dat omschrijft Paulus dan met dit speciale woord, uit opstanding, die uit de doden. Daar hebben we deel aan. Wat eigenlijk een ongelooflijk iets is. En ik denk soms ook wel eens dat heel veel mensen, die hebben, met name christenen dan, die hebben eigenlijk helemaal geen idee hiervan. Die zeggen aan het graf van iemand, zeggen ze van ja, hij is nu bij de Heer. Dat zeggen ze dan. Maar dan kan je ook beleven dat op de grafsteen dan uiteindelijk staat dat hij wacht tot de opstanding. Ja, en als je nog wachten moet op de opstanding, dan ben je dus niet bij de Heer. Want dan ben je nog in het graf. En dus mensen zeggen waarheid. En ze zeggen daarnaast een andere waarheid, alleen die andere waarheid is nu niet geldig. Maar het is natuurlijk een heel raar verhaal. Ja goed, dat moet je op zo'n moment ook niet zeggen natuurlijk, want ja, er zijn de omstandigheden daar niet naar. Maar ja, je maakt ook begrafenissen mee of diensten mee en dan van mensen die het wel helemaal door hadden, zeg maar. En dat is dan wel heel mooi. Dat je je echt kunt verblijden in het feit dat die persoon bij de Heer is en dat hij dat zelf ook wist. En naar de Heer toe gaat, deel heeft gehad aan de uitopstanding. Nou, het is allemaal iets bijzonders. Dus hij zegt in vers 11, om hoe dan ook te komen tot de uitopstanding die uit de doden. En dan zegt hij niet dat ik het al verkregen heb, of volmaakt ben, maar, zegt hij dan, ik jaag ernaar. Dat is mooi, hè? Dus hij jaagt ernaar. En even later zegt hij in vers 14 ook, midden in dat vers zegt hij, ik jaag naar het doel. En weet je waarom ik dat nou even zo benadruk? Dat jagen van Paulus, dat is het werkwoord jagen, hè? daar komt ook het woordje vervolger van. Dus in vers 6 zegt hij, ik was wat mijn ijver betreft, was ik een vervolger van de gemeente. Maar eigenlijk zou je dus gewoon moeten zeggen, hij was een jager. Hij joeg op de gemeente. Nou, op de gelovigen tenminste. He, daar joeg hij op. Nou, dat is niet iets om trots op te zijn achteraf. He, en hij zegt van ja, wat ik als winst heb beschouwd, want dat vond hij ook nog goed ook, he, dat hij daarmee bezig was. Dat heb ik als schade geacht. Maar Paulus, ja, was van nature wel een jager. He? Wat had je? Jagers en verzamelaars. He? Nou, hij was vooral een jager, zeg maar. Dus aanvankelijk joeg hij vanuit zijn ijver christenen achterna. En nu heeft hij Christus leren kennen. En nou jaagt hij nog steeds, alleen hij jaagt iets compleet anders achterna. He? Hij jaagt naar het doel, zegt hij dan in vers 14, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Hij jaagt, en zo ook in vers 12, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, om het ook te grijpen. En daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Dus ja, dan komt het ook wel goed. Want als Christus Jezus je grijpt, dan komt het wel goed. En dan zegt hij nog eens een keer, broeders, vers 13, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, of eigenlijk zegt hij één ding, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. Dit is iets dat is voor ons als mens vaak best wel moeilijk. Om achter je te laten wat achter je ligt. Ik zou haar zeggen, dat is ook niet iedereen gegeven, maar ik heb soms ook wel een idee, niet iedereen die wil dat ook. Want er kunnen natuurlijk dingen gebeurd zijn in je leven waarvan je denkt van ja, daar ben ik nou niet zo trots op, hè? Niet zo geweldig. Paulus die heeft het in de Romeinenbrief, heeft hij het dan over dingen waarover je je nu schaamt, weet je wel. Nou, dat kan. Maar om daar steeds weer op terug te grijpen, ja, dat is in tegenstelling met wat Paulus hier schrijft. Dus daarom vind ik dit wel heel bijzonder dat hij dat zegt. Hè? Ik vergeet wat achter is en ik strek me uit naar wat voor is en zo jaag ik naar het doel, dubbele punt. En dan zegt hij, de prijs van de roeping van God die van boven is. In Christus Jezus. Nou, over dat stukje. De prijs van de roeping van God die van boven is. Nou zou je haast denken, dat, tenminste het is een beetje een nuanceverschil, maar nou zou je kunnen denken van ja, God die roept van boven. Maar goed, ik blijf gewoon hier. Maar God roept wel van boven, maar ik blijf hier. Maar dat komt omdat het woordje boven hier, ja, dat is vertaald als een bijwoord. En dat kan op zich, maar dat is vertaald als een bijwoord. Een bijwoord zegt iets van een werkwoord. En hier is het werkwoord dat erbij hoort, dat is het werkwoord zijn. De roeping die van boven is komt van zijn. Hè? Maar het punt is, dat woord boven, dat kan ook een bijvoeglijk naamwoord zijn. En dan zegt het in dit geval iets van roeping. Een bijvoeglijk naamwoord. Je hebt een stoel. Maar als je zegt, ik heb een mooie stoel. Dan is mooi is het bijvoeglijk naamwoord. Dat zegt iets van die stoel. Weet je wel? En hier is het woord boven bedoeld als bijvoeglijk naamwoord. En het staat ook in de oorspronkelijke tekst direct voor het woordje roeping. Dus er staat, dat doel waar Paulus het over heeft, hij zegt, dat is de prijs van de bovenroeping van God in Christus Jezus. Meer zegt hij niet. Dus de prijs van de bovenroeping van God in Christus Jezus. En dat je het zo moet zien, dat bepaalt ons er ook bij dat dat er sprake is van meer roepingen in de Bijbel. Er is sprake van een aardse roeping, dan is aards het bijvoeglijk naamwoord. Er is sprake van een hemelse roeping, dan is hemels het bijvoeglijk naamwoord. En er is sprake van de bovenroeping. Dus al die woorden, aards, hemels en boven, die zeggen iets over de plek waar die roeping zich afspeelt. En als je het hebt over de bovenroeping, dan heb je het dus over de plek waar onze roeping zich afspeelt. En die roeping die speelt zich bovenaf. En daarom zegt Paulus ook in Colossense, zoek de dingen die boven zijn. En dat is hetzelfde woordje voor boven, wat hier staat, wat daar staat en wat hier ook gebruikt wordt. En hij zegt dan vervolgens, bedenk de dingen die boven zijn. En waarom dan? Omdat Christus daar is, zegt hij. Gezeten aan de rechterzijde van God. Hè? In de voorrangspositie boven al wat is. Dus daarom zoeken wat boven is. En Paulus zegt, ik jaag daarna. Hè? En nou jaagt hij hier niet naar de bovenroeping van God. Want die heeft hij al. Maar hij jaagt naar de prijs van de bovenroeping van God. En dat heeft te maken met de krans die hij zal krijgen, waarvan hij ook zeker is. Dan ligt voor mij gereed de krans van de rechtvaardigheid, weet je wel, in 2 Timotheus 4. En dat is die prijs. En een prijs heeft te maken met de wijze waarop je wandelt, of zoals Paulus jaagt, in het kader van de roeping waarmee je geroepen bent. Paulus is hierin een prachtig voorbeeld, hè, ook voor ons, of vooral voor ons. Hè, dat we eigenlijk in die gezindheid ook mogen wandelen. En nogmaals, ik vind het zo mooi dat Paulus dat dan ook zo beschrijft allemaal. Dat hij niet laat zien van de roeping van Christus, dat is iets dat is voor een mens niet haalbaar. Want hij laat zelf zien dat het zeg maar haalbaar is in die zin dat je ook zo echt kunt leven. En mag genieten van alles wat je in Christus ontvangen hebt. Alle geestelijke zegen die je gekregen hebt in Christus. Het is allemaal je deel geworden. En dan gaat hij nog even verder. En dan zegt hij in vers 15. Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn. Dan zie je dat geestelijk, dat staat schuin gedrukt. Dus dat kunnen we wegdoen. Dus laten wij dan voor zover wij volwassen zijn. En nou staat er bij mij in de Bijbel, ik denk bij u ook, staat een voetnootje erbij. Hè? Bij volwassen. Klopt dat? Niet? Dat is ook jammer. Bij mij staat er een sterretje bij. Bij het woord volwassen. Ja, dat komt. Hè? Ja, precies. Nou, dan hebben wij namelijk de nieuwste uitgave van de Herziene Statenvertaling. Dat is het punt. He, dus deze die komt uit 2016 geloof ik. En die u hebt komt uit 2010. En daar staat het dan niet. Maar goed. Er staat dan in de voetnoot staat letterlijk volmaakt. En dat woord volmaakt wat hier staat. Dat zou je ook nog kunnen omschrijven als tot zijn doel gebracht. Dus laten wij dan voor zover wij tot ons doel gebracht zijn. En het tot een doel brengen, dat is ook verwant aan wat de Heer Jezus uitspreekt als hij aan het kruishout op Golgotha hangt en als hij zegt het is volbracht. Dan zegt hij in feite het is tot zijn doel gebracht. Het lijden is tot zijn doel gebracht. Daar kun je ook uit opmaken dat de Heer Jezus dus met dat doel in de wereld kwam. Hij kwam met het doel in de wereld om te sterven aan het kruis op Golgotha. Het is, zegt hij dan, tot zijn doel gebracht. Ja, misschien heeft de Heer Jezus wel gezegd, het is tot uw doel gebracht. Want het is namelijk het uiteindelijke doel dat God de Vader had. In Psalm 40 en in Hebreeën 10, daar staat het zo mooi, dat toen de Heer Jezus in de wereld kwam, toen heeft hij gezegd, zie, ik heb lust om uw wil te doen. Nou, en dan dat heeft de Heer dus gedaan. En het doen van die wil is het bereiken van het doel dat God heeft. En het doel dat God had om Christus in de wereld te zenden, was de verlossing van de mens. En dat is wat er plaats heeft gevonden aan het kruishout op Golgotha. Toen de losprijs, de plaatsvervangende losprijs voor allen gebracht is. Zoals Paulus in 1 Timotheüs 2 dat omschrijft. Nou, dat is het doel. Paulus zegt, laten wij dan, voor zover wij tot het doel gebracht zijn, deze gezindheid hebben. Welke gezindheid? Nou, dat jagen naar de prijs van de roeping. Ook in 1 Korinthe 9 schreef Paulus al over het jagen naar een prijs. En dan zegt hij, ja, er lopen heel wat mensen, had hij gewoon de Olympische Spelen erbij, weet je wel. Dan zegt hij, er lopen heel wat mensen in de renbaan. Maar er kan er maar één de prijs ontvangen. De eerste prijs dan tenminste. Er kan er maar één de prijs ontvangen. En dan zegt hij tegen de Corinthiërs, loop dan zo dat jij die haalt. Dus niet kijken naar anderen en niet denken van, oh, maar die loopt veel harder, ik haal het niet. Nee, je moet gewoon zo, dat is de gezindheid, lopen dat jij die haalt. Ja, en dat geldt hier ook. Als Paulus zegt van, nou, laten wij dan die gezindheid hebben, dan is het die gezindheid die wij in Paulus zien, namelijk dat hij vergeet wat achter is, uitstrekt naar wat voor is en jaagt naar de prijs van de bovenroeping van God in Christus Jezus. Dat heeft met gezindheid te maken. En zegt Paulus er dan bij, en dat vind ik ook zo prachtig, in vers 15, tweede stukje. Hij zegt dan, en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Dat is ook mooi, hè? Kijk, dat zou ik natuurlijk nooit durven zeggen. En niemand van ons die moet dat zeggen. Als je met iemand spreekt die een beetje anders denkt dan jij denkt, dat je dan zegt van, nou, God zal het jou wel openbaren. Weet je wel? Want weet je, daar blijkt namelijk uit, als Paulus dit zo zegt, dan blijkt het daaruit dat Paulus het dus bij het rechte eind heeft. Hij ziet het goed. Hij zegt hier niet van, ja, als je nou anders gezind bent, dan zal God dat ons wel openbaren. Zo van, misschien zie ik het ook niet goed. Nee, maar hij zegt, God zal u het openbaren. Als u het anders ziet, dan zal God dat u openbaren. Dus dat laat zien dat hij zelf weet dat hij het goed heeft. Als dienstknecht van de Heer. Nou, en dan zegt hij, tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. En dan eindigt hij met, laten we eensgezind zijn. Nou, en dat, ja, dat is uiteindelijk waar het om draait. Eensgezind zijn, dat gezin, die gezinte die je dan hebt, dat heeft te maken met het bedenken van wat boven is. Dat bedenken, dat is het woord wat hier vertaald is met gezind zijn. Laten we eensgezind zijn, broeders en zusters, en vooral ondertussen denken, in Christus hebben we de eenheid, hoe dan ook, al ontvangen. Nou, tot zover deze woorden van Paulus uit Filippenzen 3. En dan gaan we de volgende keer, de laatste avond van dit seizoen, dan gaan we verder met vers 17. En dan zo in één keer ook de hele brief uit. Dus maak je borst maar nat, zou ik zeggen. Zullen we de Heere danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, dat we door genade u mogen toebehoren, dat we deel hebben gekregen aan u, aan uw heilsplan, en dat alles hier op grond van het geloof van onze Heer Jezus Christus. We danken u daarvoor. Dank u wel, Heere, dat we ook steeds meer mogen leren om op die basis, op dat fundament ook te staan in ons leven. Dank, Heere, dat we zo rijk gezegend zijn in de Heer Jezus, Heer. En dat we het geestelijk zo ontzettend goed hebben. Heer, dat u dat ook zo allemaal bewerkstelligd hebt voor ons. Vader, daar danken we u voor. En we danken, Heer, dat we daar ook bij tijd en wijle van mogen getuigen. Daarvan mogen spreken, Heer. Ook door het leven dat we leiden heen. Door gesprekken heen die we hebben met mensen. Dank u wel, Heer, dat u dat toch ook allemaal wil gebruiken. Heer, en daarbij is het niet onze verdienste. Heer, maar dat is het alleen maar het gevolg van dat wat u doet en tot stand brengt. Dank u wel daarvoor. Heer, en zo willen we danken dat we, ook als we straks weer uit elkaar gaan, dat we weten mogen dat we onder uw rijke genade, Heer, verder kunnen en mogen, Heer, en mogen blijven. Dank u wel, Heer, dat we het ook dan in alles van u verwachten mogen. We willen boven alles danken voor het offer dat u in de Heer Jezus gebracht hebt. Heer, en dat we dat ook persoonlijk mogen beseffen, dat hij in deze wereld kwam om ook voor ons, voor mijn zonden te sterven. Heer, en dat hij de verlossing door zijn bloed tot stand heeft gebracht. En dat wij daar deel aan hebben gekregen. Heer, en zo vergeving van onze overtredingen en zonden hebben gekregen. Dank u daarvoor. En dank u, Heer, dat we dat ook steeds beter mogen leren begrijpen, wat dat allemaal te betekenen heeft. Heer, we danken daarvoor uit genade. Amen. Amen.